Deze morgen lezen we met elkaar het evangelie naar Marcus uit hoofdstuk 16, de eerste 8 versen. We lezen daar dit. Toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jacobus en Salome geurige olie om hem, Jezus, te balsemen. En op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsondergang, opgang, naar het graf. En ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold. Het was een heel grote steen. En toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts in een wit geklede jonge man zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen, wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazareth, die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus, hij gaat jullie voor naar Galilea en daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd. En ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. Tot zover dit schriftwoord, straks onderwijs daarover. Nu willen we met elkaar zingen uit gezang 221 over Jezus, de morgenster.
Sta ik aan? Ja,
ik sta aan. Ik zal niet zo'n lange preek houden. Ik begin de preek. Want er is iemand heel erg blij nu. Zo, zal ik nu amen zeggen of... Het mag van jou, oké, ja. Hoe gewaardeerd kun je wezen als mens? Ja, goed. Ik wil even beginnen met iets wat alle kinderen, ook die van in de 60 kunnen begrijpen. 70 al. Zo zie je er niet uit. Nou moet je dankjewel zeggen, anders... Oké, goed. Kids, ik zie jullie prachtig kleuren. Steek even je hand op. Wie kleurt er met zijn rechterhand? Wie kleurt er met zijn linkerhand? Zullen we nou eens even gaan kijken hoe dat bij de alle andere mensen is? Moet je even gaan staan en je omdraaien. Kunnen we kijken wat de andere mensen zeggen? Even gaan staan, dan kun je namelijk de handen zien. Als jullie, als je schrijft. Wie schrijft er met zijn rechterhand? Dat zijn de meesten. Zie je dat? Zie je dat? Dat zijn de meesten. Wie schrijft er met zijn linkerhand? Dat zijn er maar een paar. Wie heeft nooit leren schrijven? Goed, dankjewel. Ga maar zitten. Waarom begin ik zo? Ik heb een uitdaging voor jullie. Jullie snijden uiteraard thuis altijd netjes je brood, hè? Ja? Doe je dat? Soms. Ik zal maar niet... Nee, goed, oké. Heb ik een uitdaging voor jullie allemaal, hè? Dus voor de kinderen van wat is het, van 3 tot in de 90 misschien wel. Ik heb een uitdaging voor jullie. Ga deze week, we hebben het thuis geprobeerd, zei het om een heel andere reden, maar ga deze week, dames, is je brood andersom snijden. Met welke hand snij jij je brood? Rechts. Deze week, omdraaien. Linkerhand je mes, rechterhand je vork. Dat wordt lachen. Dat wordt echt lachen. Ja, ja. En hier kunnen we nog om lachen. Ja, beloven jullie dat je het gaat proberen? Ja, ja, een aantal. De rest denkt van, vertel eerst maar wat er achteraan komt. Oké, dan gaan we dat doen. Wat er achteraan komt is van, wie van jullie heeft de neiging dat waar je ook bent en wat er ook gebeurt, als je mobieltje zoomt om te kijken wat er aan de hand is? Wie heeft die neiging? Oké. Wie kan die neiging, echt serieus hè, wie kan die neiging onderdrukken? Oh, dat is de meeste. Oh, dan is dat een fout voorbeeld. Dat, dat gaat niet werken. Nou ja, zo kan ik nog wel een heleboel voorbeelden noemen van dingen die je gewend bent. Heel simpel, waar je je zeg maar een beetje onhandig in voelt als het anders gaat dan dat je dat gewoon doet. En dat maakt niet uit of je nou eerst je sokken aantrekt en dan je onderbroek als je je gaat aankleden, of eerst je onderbroek en dan je sokken. Ik daag je uit om het eens andersom te doen. Dat is de bedoeling van het verhaal. Hoe kom ik hierop? Ik ga nou een hele lastige vraag stellen. Want bij het snijden met de rechterhand of de linkerhand, daar kunnen we de lol nog wel van inzien. Maar ik ga er nu een les aan hangen. Denk bij dat snijden met je, nou ja, zeg dan maar verkeerde hand. Ja, dat kunt u niet zeggen, hè? Maar anders keur je de andere weer af die het altijd met links doen. Met je andere hand. Ja, dankjewel. Ik weet niet wie het riep, maar dankjewel. Goed. Bij het snijden met je andere hand, en ga dat nou eens een week lang doen, en ik daag je er echt toe uit. Denk dan elke keer als je snijdt aan het volgende zinnetje. De dood is niet het einde. Ik zal je uitleggen waarom. Ja, dus je pakt gewoon bij elke maaltijd, pak je mes en vork, zoals je het gewend bent, en dan draai je het bewust om. Met een lepel moet je maar zien wat je doet. Draai je het bewust om en je begint te eten en je zegt de dood heeft niet het laatste woord. Ik zal je uitleggen waarom. Want we hebben gelezen dat Maria en Salome bij het graf kwamen. Nou zijn er heel veel mensen die een graf hebben gekend in hun leven. Wie heeft er van jullie wel eens bij een graf gestaan? Van een kijk, och jongens, de meeste mensen. Oké. Dat graf, dat heeft iets van hoe zeg ik het? Van het is voorbij. Wat voor mooie woorden je ook kunt spreken, wat de dominee of wie dan ook dan nog maar zegt. Er gaat een steen op, of als bijvoorbeeld een crematie is, dan wordt de as verstrooid of wat er ook mee. Maar het is voorbij. Het is fini. Het is klaar. Loop even met Maria en Salome mee naar dat graf. Het is voor hen ondenkbaar. Onmogelijk dat er na dit graf nog iets is. Het is voor jullie al bijna onmogelijk om te snijden met je andere hand. Maar als de dood je leven binnenkomt, is het, nou, ik zou eigenlijk willen zeggen, onmogelijk om verder te denken. Het graf is dicht. Het verhaal is voorbij. En je weet, en de meeste van jullie weten dat, dat het verhaal wat daarna komt een ander verhaal is. Het is een verhaal zonder. Nou, vul het nou maar in bij welk graf je stond. Zonder die vriend, zonder je vader, zonder moeder, man, vrouw. Vul maar in. Hoe je ook probeert, het verhaal na het graf, als het graf is gesloten, is een ander verhaal dan het verhaal ervoor. En het verhaal ervoor, dat was in dit geval bij Maria en Salome, was een verhaal van liefde, genezing, opwekking uit de dood, ontferming. We zullen vanmiddag, en ik daag je uit daarbij te zijn, vanmiddag zullen we gaan kijken of we een van die Maria's, Maria van Magdala, eigenlijk wel geloven. Voor hen was dat verhaal van Jezus, voor deze drie vrouwen, dat verhaal met Jezus was herkenning. Ik hoor erbij, ik word vergeven, er is iemand die mijn hart kent, er is iemand die mij in liefde omarmt, er is iemand die eindelijk mij uit, ja, ik zeg het om het uit de shit trekt. En ik mag er zijn. Ik hoor er weer bij. Er is iemand in mijn leven gekomen die mij weer mij maakt. En nu dat graf. Het is onmogelijk voor deze vrouwen om verder te denken dan het open graf. Eigenlijk zou je het dan ook met, dan een gesloten graf, sorry. Eigenlijk zou je het meteen als metafoor moeten pakken, en alle ouderen onder jullie snappen dat ogenblikkelijk. Er ligt een steen op je hart. En dan heb ik het niet alleen maar, maar dan ga ik het even ietsje uitbreiden, niet te veel woorden van vanmorgen, ietsje uitbreiden, dat geldt ook om een stuk gelopen relatie. Er ligt een steen op je hart. Of dat nou met een kind is, of met een geliefde, of met een goede vriend. Maar het drukt. Er is daarna, lijkt er niks meer te zijn. Zo komen Maria en Salome bij dat graf. Maar het graf is open. Dat hoeven zij niet te geloven. Jullie wel. Wij moeten het geloven, maar daar gaan we vanmiddag nog op verder. Wij moeten het geloven dat er wel degelijk een open graf is. Het graf is open. En zij kijken in dat graf. Dat komt omdat ze al van plan waren dat graf te openen. Maar ze zeiden al van wie is in de wereld in staat van ons om die steen weg te halen. Maar ze waren het al wel van plan. Om namelijk dat lichaam van Jezus nog te verzorgen. Daar ga ik verder ook niet op in. Maar nog te verzorgen. Want daar hadden ze nog geen tijd of geen kans voor gehad. Daar kunnen we allemaal nog over debatteren. Maar dat waren ze van plan. Dus ze wilden nog als het ware het graf goed verzorgd achterlaten. Goed dicht doen. Dat ze een laatste eer hadden kunnen bewijzen. Maar het graf was open. Ze keken naar binnen. En ze zien daar een man in witte kleren. Verder wordt er ook niks van hem gezegd. Een man in witte kleren. U kunt nog vertalen met een jonge man. Ik denk dat jongeren wel eens wat fanatieker geloven dan ouderen. Want ouderen die hebben al te veel gezien. Die geloven het niet meer zo. En de jongeren moeten nog veel meemaken. Dus die kunnen het nu nog geloven. Zoiets denk ik er dan bij. Maar die man, dat is heel mooi. Die sluit aan bij de leefwereld van Maria, Maria en Salome. Let even op hè. Je kunt er meteen bij zeggen. Hij sluit aan bij jouw leefwereld. Als jij deze week met de andere hand je boterham snijdt, zit daar, en dan maak ik een hele gekke verbinding, hè, zit daar een man in witte kleren, in gedachten uiteraard, zit daarbij en die zegt tegen jou, ik weet wat je zoekt. De dood heeft niet het laatste woord. Die man die zegt in de eerste plaats, ik weet wat jij zoekt. En wij zijn hier gekomen vanmorgen in de kerk en thuis, omdat wij de opgestane zoeken. Is dat wel zo? Maria, Maria en Salome niet. Die zoeken, en dat zegt die man ook. Ik weet dat jij de gekruisigde zoekt. Ik weet van het blok in je hart. Ik weet van het onoverkomelijke van je verdriet. Ik weet hoe je... Vul het nou maar in. Ja, ik ga al dat verdriet niet noemen. Maar dat je iedere dag weer met lood in je schoenen begint. Er komt geen einde aan. Ik weet dat. De man zegt namelijk, ik weet dat je Jezus de gekruisigde zoekt. Maar wat zoek je niet? Je zoekt niet Jezus de opgestane. Dat zegt die man niet. Dat maak ik als tegenover. Ik leg nu het mes in de andere hand. Snap je de metafoor? Ik leg hem nu andersom. Die man die sluit aan bij jouw wereld. Ik ken jouw verdriet. Ik ken jouw ongeloof. Ik ken jouw woede. Ik ken jouw... die steen op je hart. Ik weet dat je zoekt. En dat je elke keer weer tegen die steen oploopt. En zegt die man iets heel simpels. Het is er niet. Als we thuis nu aan tafel zouden zitten, zouden Bas en ik elkaar aankijken en tegen elkaar zeggen, there is no spoon. Voor wie de Matrix heeft gezien. Een enkeling. Maar dat zegt hij. Het is er niet. Hallo? Hij is er niet. Wacht even. Wat zegt hij nu? Ik heb geen verdriet. Hij is niet overleden. Er is geen stenen grafdeksel op mijn relatie met mijn ouders of met mijn kind of met mijn vriend of vriendin. Zegt hij dat? Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt niet dat jouw verdriet niet echt is. Dat jouw vastgelopen leven niet echt is. Hij zegt niet dat je, ja, jij denkt wel dat het allemaal voorbij is, maar zo zit het niet helemaal. Dat zegt hij niet. Hij zegt, ik weet wie jij bent. Jij zoekt de gekruisigde. Het is vastgelopen in je leven, om wat een ander heeft gedaan, om wat jij zelf hebt gedaan. Ik weet het, ik weet van de paniek in je hart. Van de doodsheid in je hart. Maar, zegt hij, hij is hier niet. Wie niet? De gekruisigde. Hij zegt niet, de opgestane is hier niet. Hij zegt, nee, de gekruisigde is hier niet. Dat wil al meteen zeggen dat je hart, als het ware wat wordt opengebroken, naar een nieuwe morgen toe. Ik moet op weg. Het heeft geen zin om hier te blijven zitten. Treuren om wat was, het heeft geen zin om... Het is hier blijkbaar niet. mijn verdriet niet en ook niet degene om wie ik verdriet heb, die is hier blijkbaar niet. En nou zegt hij iets heel geks en het staat in geen van jullie vertalingen. Hij zegt, ik weet wat je zoekt, sluit aan bij ons, hij is hier niet en dan staat er, want hij werd opgestaan. Dat kan niet, hè, bij ons. Dat kan niet. Nee, hij stond op uit de dood of hij werd opgewekt uit de dood. Ja, mooi niet. Marcus, in Marcus zegt deze man, hij werd opgestaan. Het is technisch onmogelijk. Het is technisch onmogelijk. Ik bedoel, als ik tegen jou zeg, Daan, sta eens op, doe eens. Oké, dankjewel. Gaan we weer zitten. Wat leuk dat je nu naar me luistert. Ja. Ja. Maar als ik nou tegen jou zeg, jij werd net opgestaan, snap je hem dan? Je deed het wel zelf en toch ook niet. Je deed het wel zelf. Dus als ik niks had gezegd, dan was jij keurig opgestaan. Nou, dan werd je dus wel opgestaan. Jij werd door jezelf opgestaan. Dat kan niet, want als ik niks had gezegd, was jij niet opgestaan. Nee, dit is een serieuze training. Hè? Dit is snijden met je andere hand. Ja? Als ik niks had gezegd, was jij niet opgestaan. Oké. Okay. Dat is goed. Maar het feit is dat wij allemaal konden constateren dat jij werd opgestaan. Wij weten dus inderdaad niet, Daan, wat er zou zijn gebeurd als Jezus niet was opgewekt. Maar hij is wel opgewekt. Wij weten niet wat er gebeurd was als ik niks had gezegd. Dat weten we van de harten van deze mensen ook niet. Als we het evangelie niet hadden gehoord, weten we niet wat er met jullie gebeurd was. Nu heb je de keus om de man te horen. Jouw gekruisigde, jouw failliet, jouw wanhoop is hier niet meer. Want hij werd opgestaan. Ja, dat is een hele gekke term. Maar jullie snappen nu in het theaterstukje van Daan en mij, snap je hem. Denk er maar eens over na, als je met je andere hand gaat snijden. De dood heeft niet het laatste woord. Dikke me, dat wordt oefenen. Dat wordt oefenen om in deze wereld al met mijn andere hand te snijden. Om in deze wereld al te zeggen, de dood heeft niet het laatste woord. Om in deze wereld al tegen de ellende in, tegen de nieuwsberichten in, tegen mijn zonde in, hoe je het ook wendt of keert, te blijven zeggen, nee, de dood heeft niet het laatste woord. Want hij werd opgestaan. God greep in en Jezus stond op. Dat is de combinatie van die twee. God grijpt nu in jouw leven in. Waar je ook zit in dit bestaan. En hij zegt tegen jou, ik weet wie je zoekt. Je zoekt eigenlijk het failliet. Want daar ben je mee bezig. Maar dat is hier niet. Want in Christus Jezus mag ik je zeggen, jouw failliet werd opgestaan. Opgeheven naar God toe. Jouw zonden zijn volbracht. Ga maar heen op weg de wereld in. En zeg tegen de mensen, ik was hartstikke failliet. Maar in Jezus' naam, ik werd opgestaan door zijn liefde. Amen.